Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik zie daar meerdere gasten in ons midden. Hartelijk welkom. En ons hoop dat jullie die eredienst mag genieten en samen met ons de Heer zal prijzen. Die volgende afkondiging is daar van die kerkraad. Die kerkraad met diakens vergadert dinsdagavond 19:30 bij de kerk. Collectus is vandaag bestemd voor kerk en voor hulpbehoevende kerken. Dan nog een afkondiging. Donderdag 19:30 bij VGK Pretoria praat ons voormalige predikant dominee Christo Heiberg over de invloed van die islam. Laat ons nou ons aandacht op de Heere vestig en uit eerbied voor hem gaan staan. Ons antwoord op die seëngroet is Psalm 22 vers 1 en 2. En laat ons net mooi luisteren naar ons oralist. Ons oralist is niet zo flexibel dat hij kan aanpassen aan ons ritme niet. Dus ons moet aanpassen bij ons oralist. Dus laat ons samen zingen Psalm 22 vers 1 en 2. Dat is een klaagzang in die leiding. Daar is dan geen antwoord. Maar dit verwijst naar Christus wat die leiding in ons plek ondergaan het. En dan vers 2, God gee redding, hij wil bij zijn volk woon. Laat ons nou die seëngroet van God ontvangen. Eerst belei ons onze afhankelijkheid van God. Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laten we nou samen luisteren naar die wil van God. En daarbij hou ons in gedachten dat God ons oproept om ons te bekeren van ons zondes en om naar Jezus toe te vluchten. Ons gaan dan ook na die lees van die wet, gaan ons samen die schuldbelijdenis uitspreken en daarvoor gaan ons dan staan. Toen het God al jullie woorden gesprek en gezegd, ik is die Heere, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boer in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van Yahweh jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Nie. Want in 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat erin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom het Yahweh die Sabbatdag gezien en het geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat je daar verlengd mag worden in die land, dat wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet steel, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken, nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer, nie. Je mag niet jouw naaste of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, of zij os, of zij ezel, of iets wat van jouw naaste is niet. Laten we dan nou samen gaan staan om ons schuldbelijdenis uit te spreken. Laat ons in ons hart zoals volgt spreken. Heilige God, ons beleid dat ons in zonde geboren is en elke dag zonde doen. U weet wat ons gedoen het. U weet zelfs wat ons in ons harte voor mensen weggesteek het. Ons het vooral tegen u gezondig. Ons het ons eigen begeertes en ons eigen wil gevolg. Ons het ons gaves en geleentheden om u te dien gemors. En ons het u niet met ons hele hart lief gehad nie. Vader in die hemel, ons vraag nederig dat u ons genadig zal wees. Vergeef ons zondes en was ons met die bloed van uw Zoon Jezus Christus. Ons beleid dat ons niks voor u kan aanbieden. Ons komt naar u toe, alleen in die naam van Christus. Hij is ons gerechtigheid en ons heiligheid. Heilige Geest, u wat Heere is en levend maakt, ons vraag dat u ons harten zal vervullen en ons niet zal maken. Leer ons om uw wil lief te hebben en om die zonde te haat. Gee ons die begeerte en die vaste voornemen om Jezus te volgen en elke moment voor hem te lief. Laat ons weer gaan zitten. Mag ik ook die genadeverkondiging aan jullie allemaal voorhouden uit Romeinen 8, vers 1. Zeg, daar is dan nou geen veroordeling nie, voor die wat in Christus Jezus is. Voor die wat niet naar die vlees wandelt, nie, maar naar die geest. En dan een latere gedeelte, vers 11 tot 13, wijst ons verplichting om voor Jezus te leven. En ook dat dit moeilijk is, omdat zijn geest ons levend maakt, vers 11. Maar als Christus in jullie is, dan is jullie lichaam het dood vanwege die zonde, maar die geest is leven vanwege die gerechtigheid. En als die geest van hem, wat Jezus uit die doden opgewekt heeft, in jullie woont, dan zal hij, wat Christus uit die doden opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest wat in jullie woont. Want als jullie naar die vlees leven, zal jullie sterven. Maar als jullie door die geest die werken van die lichaam doodmaakt, zal jullie leven. Kom, ons zingen nou Psalm 22, vers 9 en 10. God veracht nie ellendige mense nie, maar hy neem ons aan. Laat ons saam bid, God dank en ook sy seën vra. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, U het ons gered. Ons is vry van die oorheersing van die sonde. U maak ons vry van enige verslaving. Ons hoef nie aan die verwagtings van mense te voldoen nie, maar ons mag en moet leef volgens U wil, om U te eer. Heer, ons dank U, dat U ons vrygemaak het, deur die bloed van U Seun, Jesus Christus, en dat ons elke week weer daaraan herinner word, dat U ons hier by mekaar roep, en dat U ons fees laat vier, omdat U ons bevry het. Heer, ons dank U, dat U ook in ons midden wil woon, dat ons daarvan kon sing in Psalm 22. Dat U uw reddingsglans tentoon sprei, waar U die Heilige by uw volk wil woon. Dat U troon op die lofzange van uw volk Israël. En dat ons deel van daar die volk mag wees. Heer, ons dank U vir die oorvloed van genade. En ons bid dat U ons daaraan elke dag weer sal herinner. Ook as die gewone lewe aangaan, as daar druk en spanning is van die hoeveelheid werk wat ons moet doen, die dingen wat ons moet hanteer, die leiding of ziekte of zwakheid wat ons ervaar. En als ons het kan vergeten dat u goed is, dat u betrouwbaar is, dat u genadig is, herinner ons dan weer daaraan, Heer. Help ons om rechtig vanuit die kracht van Christus te leef. En om als vrije mensen te leef. En als vrije mensen ook vandaag voor u te staan. Ons bid dat u ons samen zal opbouwen in ons geloof. En ons dank u voor die kostbare geschenk van geloof. Wil u ook vandaag weer die prediking daarvoor gebruiken om dit op te bouwen, dit te versterken. Maar niet net vandaag niet. Help ons om elke dag naar uw woord te luisteren, om dit op te maken. Om moeite te doen, om dit te lezen, om daarop te concentreren. En ook om moeite te doen om dit te verstaan en dit toe te passen op ons levens. Ons bid dat u ons elke dag die vreugde van Christus geeft en ook die hoop dat ons voor hom mag leven en dat zijn koninkrijk zal komen. Help ons om op ons hoop dan ook volledig op Jezus te vestigen en om zijn koninkrijk te verwachten. En ons bid, Heere, dat u ook hier die eredienst weer daarvoor zal gebruiken. Ons bid het en ons dank u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en uw Zoon. Amen. Ik wil graag samen met jullie Exodus 25 lezen. En ik wil een verbinding maken tussen die preekreeks wat ons bezig is om te doen, over aanbidding, en die reeks wat ik laatst jaar en die jaar daarvoor gedoen heb over Exodus. En daarom leert ons nu die bouw van die tabernakel in Exodus 25. Ons leest vers 1 tot 22. Toen het die Heere met Mooses gesprek en gesê, sê aan die kinders van Israël dat hulle aan mij een offergave moet brengen. Van elkeen wie ze hart om aandrijven, moet julle mij offergave brengen. En dit is die offergave wat julle van hulle kant moet brengen, goud en zilver en koper, en pers en purperrooi en bloedrooi stoffen, en fijn linnen en bokhaar, rooi geverfde ramsvellen en robbenvellen en acaciahout, olie voor die kandelaar, specerijen voor die salfolie en voor die reukwerk van specerijen, onyxstenen en stenen om in te leveren voor die skouwerkleed en die borstas. Ook moet hulle voor mij een heiligdom maken, dat ik in hulle midden kan woon. Volgens alles wat ik jou laat zien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbij behoort, zo moet jullie dit maken. Hulle moet dan een ark van acaciahout maken. 2,5 L moet zijn lengte en 1,5 L zijn breedte. En 1,5 L zijn hoogte wees. L is omtrent 45 centimeter. En jij moet dit oortrekken met zuiver goud. Van binnen en van buiten moet je dit oortrekken. En je moet daaraan een gouden krans maken rondom. En giet daarvoor 4 gouden ringen en zet het aan zijn 4 voeten vast, zodat die 2 ringen aan die ene kant en 2 ringen aan die andere kant is. En maak draaghouten van acaciahout en trek dit oor met goud. En steek die draaghouten en die ringen aan weerskanten van die ark, om die ark daarmee te draaien. Die draaghouten moet in die ringen van die ark blijven. Hulle mag daar niet uit weggenomen worden. Daarna moet jij in die ark die getuigenis zet wat ik aan jou zal geven. Maak ook een verzoendeksel van zuiver goud. 2,5 L moet zijn lengte en 1,5 L zijn breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van drijfwerk moet jij hulle maken. Aan die 2 enden van die verzoendeksel. En maak 1 gerub aan die 1 zij, aan die 1 end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk. Samen met die verzoendeksel moet hulle die gerubs maken aan die 2 enten. En die gerubs moet die vlerken boentoe uitgespreid houden, terwijl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut. En hulle aangezichte moet na mekaar toe wees. Die gezichte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerle wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Ons lees tot zover. Kom ons sing nou, skrifberuiming, Psalm 132, vers 5, 9 en 10. Dat is een oproep om naar Gods woning te komen en dat God Sion begeer als zijn woonplek en voor eeuwig daar wil wonen. We gaan vandaag focussen op Exodus 25 vers 8 en 9. En zoals ons gelees het, staan daar, ook moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midden kan woon. En hier die woorde word aangehaal in 2 Korintiërs 6. Ons gaan dit nou lees, 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 7 vers 1. Moet nie in diezelfde juk trek saam met ongelowiges nie, want wat er deelgenootskap het die gerechtigheid met die ongerechtigheid, en wat er gemeenskap het die lig met die duisternis, en wat er ooreenstemming het Christus met Belial, of wat er aandeel die gelowige met die ongelowige, of wat er ooreenkomst het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die levende God, soos God gespreek het, Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. En ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek Jahwe die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Dan is ook in 1 Petrus 2, vers 1 tot 10, een gedeelte wat hieroor spreek, dat ons die tempel van God is. Leer dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afgunst en alle kwaadpraterij. En verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, naar die onvervalste melk van die woord, dat julle daardoor kan opgroei, as julle tenminste gesmaak het dat die Here goede tieren is. Kom nou om toe, die levende steen, wat door die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook, soos levende stene, opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is door Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daar teen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek sal die preek ook vooral naar 2 Korintiërs 6 verwijs, maar die focus is dus op vers 8 en 9. Ook moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midden kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbij behoort, so moet julle dit maak. Na die preek laat ons dan sing skrifberuiming 43 vers 1, 2, 5 en 6 en dit is een lied waarbij ons opgeroep word om heilig te leven vir die Here, wees waakzaam, Jezus komt terug en wie oorwin sal een suil wees in Godse paleis. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik wil dus vandaag een begin maken en een verbinding maken tussen die preekreeks van laas jaar oor Exodus en die preekreeks oor aanbidding. Want hier die onderwerp, die bouw van die tabernakel, het natuurlijk alles te doen met aanbidding. Ik hoop allemaal van ons onthou iets van die geschiedenis van die uittocht wat ons laas jaar in Exodus gelees het. En ik verstaan dat dit ook op die mannenvereniging behandeld is. Nou, omtrent die helft van die boek Exodus beschrijft die geschiedenis. Die slavernij in Egypte, die 10 plagen, die uittocht en dan volgt ook nog die gedeelte van die woestijnreis. Dit is baie bekend. En dan is daar een korter gedeelte met wetten. Maar vandaag beginnen we met die laatste deel van die boek, oor die ontwerp van die tabernakel. Die beschrijving hoe die tabernakel moest lijken, is amper net zo'n groot deel van die boek als die geschiedenisdeel aan die begin. Maar eindelijk baie minder bekend. Is dit een gedeelte wat jij al bij die huis gelezen hebt? Of slaan je dit oor als je Bijbel leest? Voor die kinders is het niet opwindend nie. Of voor jouw persoonlijke devotions lijkt dit ook niet baie interessant nie. Wat kan je daarmee maken? Kom ons hoor die evangelie, soos dit in hier die Bijbelgedeelte naar ons toe kom. God maakt sy thuiste bij zondaars. En die eerste deel is hij ontwerpt zijn eigen huis. En die tweede, respecteer die heiligheid van God. Dus God maakt zijn thuiste bij zondaars. Die eerste deel, hij ontwerpt zijn eigen huis. Volgens alles wat ik van jou ga wijs, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van al zijn toeboren, precies zo moet jij dit maken, zei de Heere van Mooses. Nou, hier is mooi dingen om te ontdekken. Mooses, vertel voor ons wat God voor hem vertelt. Jij moet voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hulle midden kan wonen. Nou, heel duidelijk is die tabernakel niet die idee van mensen nu. Tot daar die moment het mensen in die Bijbel, die gelovigen, altaren gemaakt. En dit was die plek waar je God aanbidt het en ook zeker maar ontmoet het. Hulle het offers gebracht om hulle gebeden aan God te richten. Of om God te bedanken, om vergeving te vragen. Of is het een functie gehad in die verhouding met die Heer. Maar nu breekt een nieuwe fase aan. God geeft instructies voor zijn woonplek op aarde. En wat is nou zo opvallend? God bepaalt alles. Hij dit belangrijk gevindt om voor Mooses nauwkeurige instructies te geven hoe elke onderdeel moet lijken en gemaakt moet worden. Gordijnen, voetstukken van pilaren, draaghouten, lichten en olie, zelfs gespen en gouden ringen. God heeft alles nauwkeurig voorgeschreven. Nou, dan heb je een kantoorgebouw gezien wat in aanbouw is, of een fabriek. Dan is dat dikwijls een bord bij die ingang, wat die bouwer zijn naam op heeft, maar ook die architect zijn naam. Als daar bij die tabernakel een bord was geweest, dan heeft het gewijs, die architect is God zelf. Hij bepaalt hoe zijn huis op aarde moet lijken. En daar bespreekt Calvijn die bouw van die tabernakel in zijn commentaar op Exodus onder die hoofie van die tweede gebod. Mensen hebben niet vrijheid om zelf te bepalen hoe hulle God wil verenigen. God heeft het reeds bepaald en ons is verplicht om dit op te volgen, om zijn wil te volgen. God geeft ook bekwame mensen om al die prachtige voorwerpen te maken. Zij geest heeft hij voor die kunstenaar Bezaliel gegeven. En zij geest geeft erom die creatieve gaves om dit wat God ontwerpt te scheppen. Exodus 31, weet dit lees. Samen met zijn helper heeft Bezaliel goud en zilver en koper bewerkt, een gouden kandelaar gemaakt. Een tafel, twee altaren en ook, wat een heel andere skill is natuurlijk, gordijnen met prachtige kleuren en vormen, heeft hij vervaardigd. Maar hoe weet Mooses en Bezaliel precies hoe dit moet lijken? De architect maakt altijd een tekening, zodat die bouwer precies weet hoe hij, wat er afmeting zijn moet gebruiken, wat de materialen, hoe hij al die dingen moet maken. Nou, zei de Heer, en kijk dat je dit maakt volgens die voorbeeld daarvan, wat je op die berg getoen is. Mooses was 40 dagen op die berg Sinaï bij God. Het God hem dan ook een schaalmodel van die tempel gewijs, van die tabernakel? Nou, die woord betekent patroon, model of voorbeeld. Nou, dat is meer aan die gang. Mooses moet niet net nauwkeurige instructies opvolgen, maar die tabernakel op aarde is een afbeelding, een kopie van die werkelijke heiligdom in die hemel. Dit leert ons in Hebreeën 8. Die priesters bedienen afbeeldsel en schaduwje van die hemelse dingen. Zo is Mooses een goddelijke bevel ontvangen toen hij die tabernakel zou voltooien. Want God heeft gezegd, kijk dat je alles maakt volgens die voorbeeld wat je op die berg getoen is. Dus Hebreeën 8 haal Exodus 25 aan. En daarom zei Hebreeën 8 vers 2, Jezus is een bedienaar van die heilige dingen en van die ware tabernakel, wat die Heere opgericht heeft en die een mens nu. In hoofdstuk 9 van Hebreërs beskryf dan dat Jezus door die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met handen gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar hy het met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n eeuwige verlossing teweeggebring. Hebreërs 9 vers 11 en 12. Daar is 'n heiligdom in die hemel. Die tabernakel op aarde is daarvan een afbeelding. Het is een rechtstreekse kopie van die rechte tabernakel in die hemel. Die tabernakel op aarde was uniek en belangrijk. Maar het was vanaf die begin duidelijk dat het net een afbeelding was. Maar omdat het die afbeelding van die heiligdom in die hemel was, het het die meest belangrijke gebouw op aarde geworden. Nou, je zou die tabernakel dus een stukje hemel op aarde kon doen. Dit is een weerspiegeling van die heiligdom in die hemel. Mozes het reeds geweerd dat die werkelijke verzoening in die hemel gebrengd moest worden. En Jezus het dit gedoen toen hij aan die kruis gesterf het. Hij het met zijn bloed daar naartoe gegaan en werkelijk verzoening gebrengd, zegt Hebreërs. En dit wijst ons hoe prachtig, hoe uniek en hoe belangrijk die tabernakel was. God komt naar mensen op aarde toe. Hij wil mensen op aarde ontmoet. En daarom laat hij huisbouw wat die werkelijkheid in die hemel weerspiegelt. Daar kan mensen om ontmoet. Daar wil hij wonen. Exodus 25 vers 8. En hoe bijzonders is dit niet dat God een tentbewoner wordt en met zijn volk door die woestijn gaan trekken. God het rechtig uit die hemel afgeklim om bij zijn volk te wonen. En dit was een voorbode van die komst van Jezus. Hij zou afklim uit die hemel en mens wordt om zijn eigen leven voor ons te geven en bij ons te wees. Nou, dit is Gods begeerte. Dit is die doel van die uittocht, om bij zijn volk te wonen en om door hulle aanbid te worden. Hij doet het vandaag steeds. God komt naar ons toe en wil in ons midden wonen. Nou, het wordt met een paar woorden gezegd, hoe ik moet hulle van mij een heiligdom maken, dat ik in hulle midden kan wonen. Maar ons moet beseffen wat dit betekent. God komt naar mensen toe. Maar dit is zondige mensen, wat heel tijd klaar en ongehoorzaam is. Je kan dit lezen in die eerste deel van Exodus. Hoe Israël dadelijk na die uittocht begint klaar het. Ja, dat is niet kost niet, ons het geen water nu. En hulle wou zelfs teruggaan naar Egypte, om weer slaven te wees. Hulle was blij om daar die prijs te betalen, zolang hulle maar voedsel en water gehad het. God heeft een volk gekies wat niet indrukwekkend was, nie. Deuteronomium 7 vers 7. En integendeel, terwijl Mozes op die berg was en hier die instructies voor die tabernakel ontvangen heeft, het Israël zelfs die verbond verbreek door hulle beeldendienst. Nou, hoe is dit moontlik dat God bij zondaars komt wonen? Hoe is het moeilijk dat hij bij ons, bij jou en mij, komt wonen? Hij is toch heilig? Die vuur van zijn heiligheid moet zondaars vernietigen. Nou, dit is in die tabernakel, in die ontwerp van die tabernakel, duidelijk dat God niet zijn heiligheid prijsgeeft. Hij past niet aan bij ons. Nie. Zoals baie mensen in Zuid-Afrika aanpast bij bedrog en corruptie. Dan beginnen ze ook leugens vertel. Hulle pleeg bedrog. Hulle betaal omkoopgeld. Of omdat hulle rijk daarvan kan worden. Of omdat hulle sê, ah, nou, je moet nou maar samen gaan. Dus hoe dit werkt vandaag. Nou, God kan en God wil dit niet doen. Want hij is heilig. Dit is zijn karakter. Als hij zondaars opzoekt en in zijn aanwezigheid aanvaardt, pas hij niet bij ons aan. Nie. Maar hij maakt dat ons bij hem gaan aanpassen. Hij maakt ons soos hom. En hij sê dikwijls in die skrif, wees heilig, want ek is heilig. Nou, die huis van God, waarin hij te midden van zondaars woont, verkondig Gods heiligheid. En ik wil een paar dingen noemen uit die ontwerp van die tabernakel, wat dit wijst. In de eerste plek wordt die hele tabernakel omringd door een wit heining. Dus spierwit, dus van wit linnen. Dit scheidt die voorhof van die tabernakel, van die volk en van die rest van die wereld. Dus hier is nou een heilige ruimte. Dan is daar een ander gordijn, wat die toegang tot die heilige huis van God versper. Niemand van die gelovigen mag in die tabernakel komen, niet net die priesters, mag daar weer naar binnen gaan en daar hun dienstwerk verricht. Dan is er nog een gordijn voor die allerheiligste. Net die hoge priester mag die plek betreden met offerbloed, één keer per jaar. En zoals vandaag, ons vandaag geleerd heeft, Mozes heeft met God ook gepraat bij die ark. Nou, dit is al elementen wat die heiligheid van God in die tabernakel wijst. En dan die centrum van die tabernakel achter die voorhangsel is die ark met die verzoendeksel. Wat in die allerheiligste in duisternis staat. Dit is Gods troon op aarde. In die ontwerp van die tabernakel zie jij ook dat die materialen wat gebruikt wordt, kostbaarder wordt naarmate mens nader komt aan die ark, aan die centrum van die tabernakel. Buitenkant wordt brons gebruikt, binnenkant in die heilige wordt zilver gebruikt en die verzoendeksel op die ark en die gerubs, die engelen, is van zuiver goud gemaakt. En dan tenslotte, die afmetings van die tabernakel wijst dit ook. Die voorhof binnen die heining is 100 bij 50 el. Die heilige is 20 bij 10 bij 10 el. En die allerheiligste is het perfecte kubus, 10 bij 10 bij 10. Nou, dan is daar zelfs nog elementen. Die heilige zalfolie wordt in Exodus 30 genoemd. Daarmee wordt al die onderdelen van die tabernakel gesalfd, aan God toegewijd. Als iemand zou proberen om die zalfolie na te maken, zou hij die doodstraf krijgen. Godse heiligheid schitter in die ontwerp van die tabernakel. Maar die heiligheid van God verhinder niet dat zondaars hem mag ontmoeten. Dit is die wonderlijke verrassing van die tabernakel. Die tabernakel had elke dag eeuwenlang in het middel van die tentenkamp in die samenleving gestaan als een getuigenis van Gods genade. Dagelijkse en jaarlijkse offers is voor die volk gebracht. Dit was een belijdenis van zonde. En God het hulle zondes vergeef. Ook privaat kon gelovigen God ontmoet door een offerdier op die altaar te offeren voor hulle zondes. Of hulle kon offers brengen om God te danken. Gods huis op aarde het Israël voortdurend aan zijn heiligheid herinnerd en was dezelfde tijd een bron van genade. God verwerpt ons niet, maar hij het ons aanvaardt. Hij maakt zijn thuiste bij ons. En die bewijst dat God inderdaad in hulle midden wou wonen, het gekomen toen die tabernakel klaar gebouw is. Ons lees in Exodus 40, vers 34 en 35. Die wolk het die tent van ontmoeting bedekt en die heerlijkheid van de Heere het die tabernakel gevuld. Mozes kon niet in die tent van die ontmoeting ingaan, nie, omdat die wolk daarover vertoefd en die heerlijkheid van de Heere die tabernakel gevuld het. Dit was het eerste deel van die preek. God ontwerpt zijn eigen huis. En dan die tweede deel over hoe ons daarop moet reageren. Respecteer die heiligheid van God. Nou, broers en zusters, die tabernakel is een ding van die verleden. Is niet meer hier nu. Maakt dit zin eindelijk om hoofdstukken met bouwplannen te lezen? Dat is eigenlijk een vraag wat je kan vragen bij elke bladzij van die Oude Testament. Ons vindt die antwoord als ons vraagt, wat vertelt dit ons over God en over Jezus? Wie is God voor ons? En hoe zien ons dit in hierdie gedeelte, wat ik nou lees? Wat wijst dit van Gods liefde, zijn heiligheid, zijn andere eigenschappen? En altijd is Jezus in die centrum. Ons moet om in die verhaal of symbolen of wetten of beloftes herkennen. Nou, die tabernakel was die symbool van Gods aanwezigheid. God heeft zijn tent opgeslaan in die middel van die tentenkamp van Israël in die woestijn. Om dit zichtbaar te maken dat hij aanwezig was. Hij heeft zijn thuis erbij willen gemaakt. En dit was mooi om te zien hoe God dit zichtbaar gemaakt heeft en Israël eindelijk geholpen heeft om te gloeien. Misschien net om een voorbeeld voor de kinderen te geven. Dat ook het jullie als kinderen dit ook beleefd. Dat je ouders jou helpen om iets te onthouden. Of om iets voor te bereiden door iets zichtbaar te maken. Ons heeft vroeger zo'n aftelbordje gehad voor verjaarsdag. Oeh, dus nog 7 nachtjes totdat jouw verjaarsdag begint. En elke dag is er dan een prankje en dan schuif je dit. Van 7, 6, 5, 4. En dan uiteindelijk is het bij die eindpunt. Dan is het jouw verjaarsdag. Dus die onzichtbare ding, jouw verjaarsdag is nog ver weg. Dit wordt dan zichtbaar. En jij ziet hoe die tijd aanstapt en nader komt. Nou, zo heeft God in die Oud Testament voor Israël gewijs dat hij Jezus zou sturen. Je kan Jezus en zijn reddingswerk herkennen in die ontwerp van alle onderdelen van die tabernakel. Nou, vandaag kijken we naar die groot doel van die tabernakel. Allemaal kon zien, God maakt zijn thuiste bij ons. Kijk maar, zijn tent is in het middel van die leerplaats. Die tentenkamp van Israël. En wanneer die gelovigen bij die tabernakel was om offers te brengen, konden ze verstaan, ons is zondaars. Maar God wil uit genade ons zondes vergeven. Hij heeft ons aangeneem. Hij woont bij ons. En dit was dus een reden om blij te wees. God is met ons. Hij vergeeft ons zondes. Nou, die tabernakel heeft verdwijnen. Want Jezus het zelf verschijnt. Zijn naam is Emmanuel. God met ons. Telkens wanneer ons over die tabernakel of die tempel lees, mag ons die verbinding maken. Tabernakel, Jezus, God met ons. Die werkelijkheid heeft gekomen. En het lijkt ook alsof ons minder ontvangen heeft. Ons heeft niet een zichtbare tempel. Of een tempel, niet een zichtbare tabernakel. Of tempel. Met goud en zilver. En voorwerpen wat alles naar Jezus verwijst nu. Die gebouw waar ons samenkomt om God te vereer, kan eenvoudig wees. Het is genoeg als dit een afdak is om ons tien die elementen te beschermen. Ja, natuurlijk mag dit keurig lijk en netjes gehouden worden. Maar die gebouw zelf verwijst niet naar Jezus niet, en is vervangbaar. Maar die mensen wat in die gebouw samenkomt, is wat tel. In het Nieuw Testament lees ons dat die gelovigen samen die tempel van die levende God is. 2 Korintiërs 6 vers 16. Want jullie is die tempel van die levende God. Zoals God gesprek het. Ik zal in hulle woon en onder hulle wandel. En ik zal hulle God wees. En hulle zal voor mij een volk wees. Dus ons is zelf wandelende symbolen. Samen is ons die tempel, die woonplek van God. En daarom spreekt Paulus die kerk van Korinthe aan op hulle verheven positie. En hij vermaan hulle oor hulle gedrag. En omdat daar die brief in die Bijbel opgenomen is, wordt elke kerk van Christus aangespreek op hulle positie, ook ons gemeente. Wat betekent het dan dat ons Gods tempel, Gods woonplek is? Dit het gevolgen voor hoe ons leef. Nou, hoe zal ons dan met God leef? Die gelovigen in Korinthe het vergeet of geïgnoreerd wat dit betekent. Hulle het groot van hulle self gedenk, maar in hulle hoogmoed het hulle die gevaar van die zonde niet raak gezien. Hulle het geassocieerd met ongelovigen, vrienden geworden, met hulle getrouw zelfs, en gedenkt dit zou hulle niet affecteren. Nie. En daarom begint Paulus die tweede gedeelte van hoofdstuk 6 met die volgende woorden, moet niet in diezelfde juk trek samen met ongelovigen. Een juk word op een span osse gelê, om van hulle regtig een span te maak, wat saamwerk om een taak te verrig. Die osse trek een kar of een ploeg. Een huwelik is een keuze van een spanmaat met wie jy een pad stap, een richting kies, een missie uitvoer. Die vraag is dan, wie dien jy met jou leven? Dien die persoon met wie jy trouw, diezelfde Heer. En Paulus vermaan die lidmate van Korinthe, wat er ooreenkomst het die tempel van God met die afgode. Hulle moet besef dat hulle die eerbare posisie ontvang het, dat hulle die tempel van God is, heilig, afgesonder, alleen aan God toegewy. En Paulus haal dan Exodus 25 aan, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon. En hy combineer dit met Exodus 6, ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Broers en susters, ons is saam met die kostbare bloed van Jezus gekoop. God het ons die belofte gegee, ook vir ons. Ek sal julle God wees. Dit beteken dat ons vir hom, een volk, mag en moet wees. Ons is sy eiendom. En daarom moet ons vir hom leef, ons lewens aan hom toewy, en is dit dezelfde tyd een groot voorreg om dit te mag doen. Ons is nie meer vry om rondom ons te kyk, en om voorbeelde te soek, en om maar net te maak wat ander mense maak nie. Ons gedrag en ons houding moet nie voorgeskryf word door ons kultuur nie. Ons behoort aan Jezus. Ons is sy tempel, sy woonplek. Daar die voorreg plaas ons onder die verplichting dat ons heilig leef. Ons moet besef dat ons niks gemeenskapelik het met die mense waarmee ons een taal of een cultuur deel nie. Ons moet nie vir hulle kyk om ons identiteit te ontdek nie. Nee, ons moet na ons Heer Jezus kyk en vra, hoe het hy gewys dat hy die ware mens van God is? Hoe volg ons hom na? En die bevel van Paulus draai nie doekies om nie. Hy laat geen ruimte vir twyfel nie. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees. En julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. En dan gaan hy aan, terwyl ons dan hier die beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Denk terug aan die tabernakel. Die tabernakel het uitgestaan als een plek, een heilige plek, in het middel van die tentenkamp van Israël. Ooral sien jy die bruin tenten en dan is daar die wit gordijn. Hier die ruimte is heilig. Op diezelfde manier moet ons afzonder van mense wat goddeloos leef en nie Jezus erken nie. Ons moet ophou om eerst na hulle te kyk, om te bepaal wat ons met ons lewens maak, wat de drome ons droom, hoe ons geld of tyd spandeer. Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Hoekom sê Paulus dit so? Besoedeling van die vlees en die gees. Nou, die gedrag en meer nog die denken van ander mense, is besmettelik. Ons weet allemaal dat ons dooie dieren nie moet aanraak nie. Jy waarskuw jou kindersdalk as jy een dooi voel of een ander dooi dier sien. Moet nie dit aanraak nie. Dit het bakterie wat jou siek maak. As jy dit aanraak, word jy daarmee besmet. En so moet ons nie naïef wees ten opzichte van die gedrag en die idees, die denken, die waardes van ongelowiges nie. As jy met hulle vrienden wil maak en wees en hulle achting wil verdien, dan gaan jy aanpassings maak. Voor jong mense is peer pressure een bedreiging en hulle besef dit dikwijls nie eens nie. So belangrijk is dit vir hulle om nie door hulle maats verwerp te word en alleen te staan nie. En as jy ouder word, dan kan jy denk, ach, ek is nie van peer pressure afhankelijk nie. Maar is dit regtig so? Ook as jy volwassen is, kan jy in een situasie beland, waarin jy jou standpunte dan nie aanpas, maar dalk verswijg, omdat jy nie snaaks wil lyk vir die mense by jou werk of in jou straat nie. Dalk is jy bevrees dat hulle jou standpunte te streng of oudtijds sal vind, dat hulle jou gedrag bekrompen vind. Ek kan situaties onthou dat ek self achteraf gedenk het, hoekom het ek nie duidelik gesê? Ek stem nie saam nie. Of ek wilde nie doen nie, want ek volg Jezus. Ek het my laat beïnvloed deur wat hulle oor my denk. Maar dalk is het nie by jou angst gedrewe nie. Maar vind jy dit net makkeliker of aangenaam om te doen soos ander mense doen? Jy kan heel eenvoudige voorbeelde noem, as daar een wedstrijd is of een familiekuier, die selde tyd dat ons een middagdienst hou, wat maak jy dan? Dit is een concrete geleentheid om te besef en te wys dat jy deel is van Gods tempel. En so moet ons in ons levens naar ander voorbeelde soek en dit toepas op ons levens. Daar is meer situaties waarin ons dit moet toepas en nagaan. Is my denken en gewoontes besoedel door wat ander mense lekker vind en waaraan hulle gewoont is? Laat ons weer opnuut besef dat ons Gods tempel is. Dat hy voorreg onthou en uit geloof leef. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Amen. Laat ons nou saam die Here dank en bid. Ons gaan ook voorbede doen en God dank vir die wat verjaar het en ook vir die huweliksherdenking wat Maurits en Ineke hierdie week gevier het. Laat ons saam bid. Heere God, ons Vader in die hemel, Heilige God, ons dank u dat u in ons midden wil woon. Ons dank u vir die voorreg. Ons dank u vir u nabijheid, vir u liefde, vir die vergeving wat u oor ons uitstort. Ons dank u dat ons lewens betekenis en vreugde en toekoms het, omdat u ons aanvaar het. Help ons, Heere, om dit te onthou en om ons waarde daarin te soek en nie in die dinge wat ons besit, die dinge wat ons kan regkry of die bekendheid wat ons onder mense kan geniet nie. Heere, help ons om nie daaraan gewoon te raak dat u in ons midden woon, maar help ons om die voorreg raak te sien. Dit is ook om ons nodig het om diezelfde dingen in die Bijbel te lees, om te onthou. Ons koppe en harte is soos die strand. Ons skryf iets daarin, maar dan blaas die wind, dan kom die golwe, en kort voor lang die woorde verdwijn. Ons het nodig dat u dit voortdurend in ons geheue kerf, zodat dit nie verdwijn nie. Dank u, Heere, dat u in ons midden wil woon en dat ons als gemeente deel mag wees van die lichaam van Christus. Christus wat die naam het, God met ons. Ons dank u vir sy reddingswerk, ons dank u vir die voorrecht dat u in ons midden wil woon. Ons wil ook vra, Heere, dat u vir ons die geloof en die kracht, die volharding sal gee om heilig te leef, soos u ons opgeroep het. U roep ons om ons nie te verontreinig met die gedrag of die waardes of die denkwijze van ongelowiges nie. Heere, help ons daarbij. Dit gebeurt partykeer dat ons nie eens achterkom nie, dat ons denken beïnvloed is en verander het nie. Het gebeurt dat ons dit wel weet, maar het eindelijk wegskuif, dat ons dit ignoreer. Heere, wil u ons daarvoor bewaar, dat u hem beskerm. Geef dat ons in geloof werk aan ons heiliging. En dat ons heel tijd onthoudt dat u dit in ons wil doen en zal doen, door uw Heilige Geest. Help ons om te vertrouwen op die middelen wat u om die middelen wat u geeft te gebruiken en om te vertrouwen op die werk van die Heilige Geest. Geef dat ons dit gehoorzaam zal gebruiken. Help ons om ons in uw woord te verdiepen, dit te lees, dit te oordink, dit te gebruiken in ons gebede, daarop te reageren. Help ons om trouw te wees in die gebruik van die woord en die sacramenten in die gemeente. En help ons om ernstig te wees, om aanwezig te wees, om deel te wees van uw gezin. Heer, ons dank u dat u ons gekies het om uw volk te wees. En ons bid dat u ons die kracht en die geloof zal gee om ook so in daardie identiteit, in die heilige levenswandel te wandel. Ons dank u ook voor allemaal van ons wat verjaar het. Ons dank u voor Anita, voor Renita, voor Teunis. Ons bid voor Anita dat u haar zal helpen bij haar werk, wat haar dikwijls in die buitenland brengt. Ons bid dat zij deel mag voelen van die gemeente en dat u haar zal helpen om dit ook te daaraan samen te werken en wil u voor haar vreugde geven dat ze deel mag wees van die gemeente. Geef haar ook vreugde in haar dagelijkse wandel met u en versterk haar in die geloof. Ons dank u voor Renita en ons bid dat u haar zal zien in haar taken en hulle gezin. Geef haar die energie en die gezondheid om voor hulle kinders te zorgen, om klas te geven, om Maar al die dingen te doen wat u voor haar gegee het om te doen. Gee dat ze dit met vreugde mag doen. Ons bid voor Teunis. Seën hom en sy gezin. Ons dank u ook voor sy plek in ons gemeente. Ons bid dat u hom kracht sal gee om sy werk te doen. Gee hom geloof en wijsheid om u te volg en leiding te gee aan sy gezin. Ons dank u saam met oom Maurits en Tannie Ineke, dat u hulle 39 jaar al gespaar het en saam in die huwelijk verbind het. Ons dank u vir die trouw en liefde wat u vir hulle gegee het, vir die kinders wat u hulle gegee het, dat hulle daar die kinders mag groot maak in die diens van die Here. Ons dank u vir die kleinkinders wat u aan hulle toevertrouw het, wat vir hulle vreugde gee. Ons bid dat u hulle kragte en wijsheid sal gee vir ook die komende jare. En ons bid dat u hulle ook dan sal spaar en vrugbaar sal maak in die gemeente. Heer, ons dank u dat ons so vir mekaar mag bid. Help ons ook om dit elke weeksdag te doen. En help ons allemaal saam om vir ons dagelijkse werk, vir ons dienst aan u, op u te vertrouw. Wil u ook die komende week met ons wees en ons zien en ons die kracht en geloof gee om u te dien. Ons bid het alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Here toewy. Die collecte wordt nou gehou, wordt opgeneem. En dan zing ons lied nummer 435, Saam is ons Godstempel. En dan mag ons voor ons dagelijkse wandel met God die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.